Gemeente, er is vanmorgen één collecte en die is bestemd voor de kerk. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 113e psalm het tweede en het derde vers, van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt. En wie is gelijk aan onze Heer? 2 en 3 van psalm 113. De schriftlezing is uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 2, de verzen 11 tot en met 22. Efeze 2, de verzen 11 tot en met 22. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart in het vlees en die vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verre waart nabij geworden door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, die deze beiden één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede makende. En opdat hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende. En komende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waart en dien die nabij waren, want door hem hebben wij beiden de toegang door één geest tot de Vader. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is, op welke het gehele gebouw bekwamelijk samengevoegd zijnde opwast tot een heilige tempel in de Heere, op welke ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Tot zover onze schriftlezing. Laten wij nu samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Heere, u hebt via uw woord, en we hebben het zojuist gelezen, vanmorgen alweer tot ons gesproken. En gij hebt ons de hoofdzaak alweer voorgehouden. Want dat schriftgedeelte, en zo zijn er zoveel plaatsen in uw heilige woord, laat ons inderdaad toch heel duidelijk zien waar het nu op aankomt. Toegang hebben tot God de Vader door de Heilige Geest, op grond van het bloed en van het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. Zalig worden door het werk van de drie enige God. Gebouwd worden op het vaste fundament van apostelen en profeten, waar Jezus Christus de uiterste hoeksteen van is. En dat zijn de zaken waar het om gaat, Heere. Dat zijn de zaken waar het in ons leven om moet gaan. En als die dingen niet aan de orde komen, dan is ons leven mislukt. Als we gaan sterven zonder van deze zaak kennis te hebben, Heere, dan kunnen we veel zegeningen, uiterlijke zegeningen hebben ontvangen. En we kunnen een hoop geluk, aards geluk hebben beleefd. En we kunnen een hoge ouderdom hebben bereikt. Maar het einde van dat alles is, als er onder al die dingen, al die gebeurtenissen en al die weldaden in ons leven een streep komt te staan, het einde van dat alles is dat uw oordeel over ons leven zal luiden: mislukt. Mislukt omdat we nooit van onze zonden verlost werden. En door onze zonde is ons leven bij voorbaat al een mislukt leven. Heere, daarom, als u ons vanmorgen opnieuw met deze hoofdzaken wilt confronteren, dan willen wij u bidden dat, als het nog nooit eerder echt aan de orde geweest is in ons hart, dat u het met onwederstandelijke kracht vanmorgen aan de orde wilt stellen. En als wij door genade al eerder met deze zaken werkzaamheden hebben gekregen door uw Heilige Geest, dat u ons dan verder wilt leiden en onderwijzen, opdat we kennen mogen, weten mogen de geborgenheid in u, die heilgeheimen die gij hebt geopenbaard en waarin wij mensenkinderen moeten worden onderwezen. We danken u ervoor dat we ook vanmorgen op deze tweede Pinksterdag nogmaals de gelegenheid ontvangen om naar uw huis te komen. En dat u tot ons ook nu nog weer wilt spreken. Dat we hier niet hoeven te komen terwijl het vanaf de preekstoel stil blijft. Omdat er geen woord meer is. Omdat u verkozen hebt te zwijgen. Maar dat we inderdaad mogen komen luisteren naar een nieuwe boodschap van het evangelie. En dat u het nog niet moede bent om tot ons te spreken. De woorden der zaligheid, de woorden van het eeuwige leven. En dat u dat in dit morgenuur niet alleen maar op de hoorbare wijze wil doen, via de verkondiging van het evangelie, maar dat we het ook in het sacrament van de heilige doop weer eens voor onze ogen mogen zien gebeuren. Dat gij het verbond van Abraham, uw vriend, bevestigt van kind tot kind. En dat er genade bij u is. En dat die genade wordt aangeboden. En dat u naar mensen, naar zondaren, naar gevallen Adamskinderen vraagt. Ook al zijn ze diep in schuld, zelfs van het uur van hun ontvangenis af. Heere, laat het vanmorgen nog weer eens een keer zien. En laat het ook eens mogen doordringen in ons hart. Hoe groot van goedertierenheid gij zijt tegenover wederhorigen en afkerigen. En hoe groot uw barmhartigheden zijn over mensen die alles verbeurd en verzondigd hebben. Heere, laten we een gezegend uur uit uw hand mogen ontvangen. We hebben daar geen enkel recht op. En we moeten ons ook niet inbeelden dat wij op welke wijze dan ook ooit een van uw zegeningen zouden kunnen verdienen. Ook niet door een vroom en door een gehoorzaam leven. Ook niet door een leven waarin we ons allerlei dingen ontzeggen. Maar dat het alleen maar genade kan wezen. Als gij aan ons denkt en als gij ons bezoekt. Onverdiende gunst. Mogen wij u bidden, Heere, om zo'n gunst, om die zegen door uw Heilige Geest. Het was een wonder dat de Geest kwam. Maar toen hij er was, toen heeft hij ook van meet af zijn tegenwoordigheid bewezen. Toen bleef het geen vraag in Jeruzalem, wat is hier gebeurd? Het mocht aanvankelijk de vraag wezen, wat wil toch dit zijn? Maar aan het eind van de dag, toen was er een duidelijk antwoord gekomen. Dit is het, wat gesproken is door de profeet Joël, ik zal van mijn geest uitgieten. En het was ook waar gebleken. Want hoevelen waren er niet, heren, op die eerste dag alleen al, die de knie voor u leerden buigen. En die overgingen uit de dood in het leven. En die een zaligmaker leerden kennen. Heere, laat vandaag ook merken dat de Heilige Geest nog dezelfde is in kracht. Dat door al de eeuwen heen zijn zaligmakerskracht niet verminderd is. En dat zijn mogelijkheden om gesloten harten te openen niet verdwenen zijn. Maar dat nog altijd diezelfde overwinnende en onwederstandelijke kracht werkt. Laat het ook vandaag merken, Heere, dat de Heilige Geest nog net zo bekwaam is om een mens verslagen te doen zijn in het hart. Om een mens tot waarachtig geloof en tot ware bekering te brengen. Dat niet alleen toen, zoals het in Handelingen 2 beschreven staat, kon. Maar dat dat ook vandaag nog kan. En dat het als u het zegt en als u het wilt ook gebeurt. Laat dat onder ons zo zijn. Laat dat wereldwijd zo wezen, Heere. In een tijd als de onze waarin afval en vervreemding van u en van uw dienst schering en inslag lijken te wezen. Laat toch blijken, laat toch zien, o God, dat gij boven dat alles staat en dat u ook de krachten en de machten van vijandschap en tegenstand weet te bedwingen en te beteugelen en dat u vijanden tot vrienden kunt maken, dat uw opstandelingen tot gewillige onderdanen van die grote koning Jezus Christus weet te modelleren. En laat zo uw zegen op alle arbeid rusten, heren, die in uw koninkrijk verricht mag worden. Pinksteren betekent ook dat het heil, het evangelie aan alle volkeren verkondigd mocht gaan worden. En dat de grenzen die tot op dat moment in acht genomen moesten worden, de grenzen die u om Israël heen had getrokken, zodat er onderscheid gemaakt werd tussen degenen die nabij waren en degenen die ver waren, maar dat dat onderscheid is opgeheven en dat ook degenen die ver waren uit de heidenwereld nabij gebracht mochten worden en dat het evangelie ook hen mocht bereiken. Heren, en u hebt dat willen zegenen, want ook uit de volkeren die niet uit Abraham zijn voortgekomen, zijn er toch velen, heel velen, onwederstandelijk getrokken en tot de kennis der zaligheid gebracht. Wilt u, en mogen we u dat dan vandaag bidden, ook het zendingswerk dan gedenken. En wil er ook vandaag uit alle volkeren, uit alle natieën trekken met de koorden van uw liefde. En wilt ge degene die in dienst van het evangelie uitgegaan zijn, om het anderen, om het van u vervreemden te verkondigen dat in Christus Jezus genade en verlossing is, wilt u die arbeid van hen zegenen en hen bekwamen en sterken tot de taak die gij hen gegeven hebt. Ja, laat uw huis vol mogen worden en laat dat gebouw waar we zojuist uit Efeze 2 van gelezen hebben steeds meer compleet worden, heren, dat er meer en meer gebouwd mogen worden op dat fundament, totdat straks gezegd kan worden van al uw werk, het is volbracht. Zegen zo al de arbeid in dienst van het evangelie. Heren, wilt u naar ons horen? Wij hebben zonden en ongerechtigheden. En als u daarnaar ziet, dan moet u ons afwijzen en dan kan ons gebed nooit verhoord worden. En dan kan ons nooit één zegen geschonken worden, maar wil om Christus wil, ja om Christus wil, ons gebed toch horen en verhoren en onze zonden genadig vergeven. Hoor ons, o God, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, behalve dat we vanmorgen het woord mogen horen, verkondigen, mogen we er ook weer getuige van zijn dat het woord zichtbaar bediend wordt via het sacrament van de heilige doop. En om daartoe te komen ga ik u eerst het formulier lezen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinheid van onze zielen wordt aangewezen, opdat wij vermaand worden een miszagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Terwijl dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond dopen, En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach, zijn 8 zielen, uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw zoon Jezus Christus inlijven, opdat hij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Opdat hij zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat hij dit leven, dat toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem onze Heere Jezus Christus uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Mag ik de ouders verzoeken op te staan? Geliefden in de Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege op de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of ge niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en u voor u neemt dit kind als hij tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen en te helpen onderwijzen. Wat is daarop uw antwoord, vader en moeder den Hoed? Eigenlijk is het heel wat, hè? Binnen 24 uur staan jullie voor de tweede keer hiervoor in de kerk. 2 maal in 1 etmaal, om een belofte af te leggen. Gisteren met het doen van belijdenis en nu in verband met het feit dat je het kind dat de Heere je een tijdje geleden gegeven heeft, ook in de vrezen van zijn naam, of zoals het formulier zegt, in de voorzijde leer, zult onderwijzen. Ik kan me zo indenken dat als je dan 2 maal zo'n verantwoordelijk moment beleeft, dat je bij jezelf je toch afvraagt, wie is tot deze dingen bekwaam? Hoe kunnen we dat nou waarmaken? Het een, zowel als het ander. Hoe kunnen wij nu zelf ooit in staat zijn om onze belijdenis met goede werken te versieren? En hoe kunnen we dan tegelijkertijd ook nog een keer in staat zijn om ons kind godzalig op te voeden en in de vrezen des Heren voor te gaan en het voor te leven? Ja, het is ook een onmogelijke opgave. Je kunt wel ja zeggen, maar je kunt geen ja doen, in ieder geval niet in eigen kracht. Maar er is God, de genadige God, die zijn handen uitstrekt naar mensenkinderen, die naar mensenkinderen vraagt, naar volwassenen en naar kinderen. En het is omdat God zijn handen uitbreidt naar verloren mensen, naar afstammelingen van Adam. En we hebben in het begin van het formulier ook gelezen wat dat betekent om een afstammeling van Adam te zijn. Dan valt daar dat hele zware woord direct in het begin van het formulier al. We zijn kinderen des toorns. En daar laat God het nou niet bij. Naar kinderen des toorns. Naar mensen die van nature zelfs zijn vijanden zijn. Breidt de Heere in zijn ontferming en in zijn barmhartigheid zijn handen uit. En hij zegt, wend u tot mij. O alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. Gaan jullie dan tot hem. En neem je kind mee als je naar hem gaat. En breng dat kind ook bij hem. En gebruik alle middelen die God geeft om en voor jezelf en voor je kind dat ene nodige te zoeken. Dat te vinden is, dat te verkrijgen is, dat gratis te verkrijgen is. En wil met de beloften van vandaag en van gisteren steeds maar weer biddend tot de troon der genade gaan. Om de Heere te vragen, Heere, geef wat gij gebiedt. En dan zult u ook niet te vergeefs gebieden. Gemeente, wij zingen na de doopsbediening het 12e vers van de 81ste psalm. Psalm 81, vers 12.
Ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Amen.
Wij beëindigen de doopsbediening nu met dankzegging. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij dit kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat hij christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat hij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Amen. Gemeente, wij gaan nu met elkaar zingen uit de 68ste psalm en daarvan de verzen 14 en 15. Psalm 68 en daarvan de verzen 14 en 15. Uw God, o Israël, heeft de kracht door zijn bevel u toegebracht. O Gods, graag dat vermogen en wat daar verder volgt in vers 14 en vers 15. Gemeente, de tekst voor de prediking van morgen is uit de 68ste psalm. Psalm 68, en daarvan het tweede deel van vers 32. Psalm 68, vers 32b, daar lezen wij: Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Waarom deze tekst op Pinksteren? Eenvoudig omdat Pinksteren niet alleen maar het feest is van de uitstorting van de Heilige Geest, maar om het zo te zeggen ook het feest van de verlegging van de grenzen. Er waren grenzen getrokken, er was een middelmuur des afscheidsels gemaakt door God uit inzettingen bestaande. En dat was de schutting, dat was de omheining die de Heere rondom Israël geplaatst had. Eeuwenlang was dat zo geweest, dat de mensheid in twee groepen verdeeld was. Dat was enerzijds Israël, het afgezonderde volk. Het volk waar de Heere zijn bijzondere verbintenis mee gemaakt had. En daar waren daarnaast, of beter gezegd buiten die omheining, de heidenen. En tot hen kwam God met het evangelie niet. Of nauwelijks. Er waren er zo af en toe wel die ook de boodschap van het evangelie mochten horen en in wie leven de boodschap van het evangelie vrucht droeg, maar zij werden dan altijd over die grens heen binnen de omheining gebracht en bij Israël ingelijfd. Rachab, Rut en zo nog wat individuen, maar meer niet. Maar als het Pinksteren wordt, als de Heilige Geest uitgestort wordt, dan komt hij inderdaad wel binnen die omheining van Israël, daar allereerst. En dan moeten de apostelen daar ook beginnen, beginnende van Jeruzalem, zegt de Heere Jezus tegen zijn discipelen. Maar hij zegt hen wel dat ze alle volken het evangelie moeten gaan verkondigen. En zo blijkt ons uit het woord van God, zo blijkt ons met name uit het boek der Handelingen, hebben de apostelen het ook gedaan. Pinksteren betekent ook het feest van de verruiming van de grenzen, van het openstellen van andere volkeren, opdat ook hen het licht van het evangelie zal beschijnen en opdat ook hen de boodschap van de gekruisigde en de opgestane Christus zal worden bekendgemaakt. Je zou het heel kort kunnen formuleren door het zo te zeggen: Pinksterfeest is ook het zendingsfeest. Nou, daar heeft de dichter van Psalm 68 ook van geweten. Want hij heeft in het begin van deze psalm over heel wat zegeningen gesproken die God aan het volk Israël gegeven heeft. Daar gaat eigenlijk dat hele eerste deel van deze psalm helemaal over. Wat God aan Israël geschonken heeft. Maar nadert hij het einde van die psalm, dan wordt zijn blik verruimd. De Heilige Geest laat hem dan zelfs over de grenzen van Israël heen zien. En hij ziet de heidenwereld in het vizier komen. En hij ziet met name Morenland, en dat staat daar dan model voor de rest van de heidenwereld. Hij ziet Morenland zijn handen tot God uitstrekken. En dat nog met haast ook. Morenland. Daar lezen we trouwens vaker van in de Heilige Schrift. Het is niet alleen maar deze ene tekst uit Psalm 68 waar de moren in genoemd worden. Het Hebreeuws spreekt van kush, kus, SCH aan het eind. Het tegenwoordige Ethiopië. Dus een land diep in Afrika, waar mensen wonen met een donkere huidskleur. De Moorman. En u herinnert u verschillende plaatsen in het woord van God waar deze Moorman genoemd wordt. Er woonden er, hoe ze er kwamen weet ik niet, maar er woonden er soms ook wel een paar in Israël die misschien wel als slaaf daar gekomen waren. Je hebt in het boek Jeremia een zekere Evil Meroda, een zekere, nou het gaat me de naam, Ebed-Melech, die ook uit Moreland kwam, die op een gegeven ogenblik nog het middel geweest is om Jeremia uit de put te redden. Je hebt in de dagen van David een zekere Kushi, die in het leger van David meestreed, ook al zo iemand uit Moreland. Ze waren er af en toe, van die allochtonen in Israël, maar de massa uiteraard woonde in het land van hun geboorte en afkomst. In de profetieën kom je Moreland ook tegen. Heel duidelijk in het 18e hoofdstuk van de profetie van Jesaja, een wat minder bekend hoofdstuk in het woord van God. Maar in dat 18e hoofdstuk vertelt de profeet ook iets over het karakter van die Moren. En helaas moet je dan zeggen, het is niet een erg sympathiek bericht wat de profeet over de Moren te vertellen heeft. Hij heeft het over het volk dat nogal oorlogzuchtig is, roofzuchtig, heerszuchtig. En daarom zijn de Moren een volk waar andere volkeren nogal ontzien van zijn. Vooral als het af en toe gebeurt, en dat is ook in de dagen van de koningen in Israël, in Jeruzalem wel eens een keer het geval geweest, vooral als die Moren met geweldige aantallen legers oprukken om een ander volk aan zich te onderwerpen. Zo is het een keer gebeurd in de dagen van koning Asa. In 2 Kronieken 14 wordt ons dat verteld. En verder staat Moreland in de Bijbel als het symbool voor een volk dat ver weg is. Geografisch ver weg, diep in Afrika, ver van Israël, dat is dus ook ver van Jeruzalem, dat is dus ook ver van het heiligdom, ver van God. Voor Israël was Moreland zoiets als, dat zijn de einden der aarde. En vanwege al deze dingen die ons in het woord van God verteld worden, is de Moor in de Bijbel ook wel eens gebruikt als het beeld van de mens, van de zondige mens. Zo bijvoorbeeld, en misschien hebt u die tekst al in gedachten gekregen, want die wordt dan ook nog wel eens een keertje geciteerd als het over de zondaar gaat en wat een zondaar eigenlijk is en wat een zondaar kan en wat een zondaar niet kan. Die tekst uit Jeremia 13. Zal ook een Moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gij lieden ook kunnen goed doen die geleerd zijt kwaad te doen. Nou, de vragen die Jeremia daar stelt, die kunnen we heel simpel beantwoorden. Dat weten jullie ook best, jongens en meisjes. Je kunt de vlekken van een luipaard niet veranderen. Als je weet wat een luipaard is, met die donkere vlekken op zijn huid, die voor de rest nogal ja, wat crème-achtig van kleur is. Nou, afgedacht van de vraag of je het ooit zou durven. Maar als je het al zou durven, dan zou er geen enkel middel zijn waarmee iemand die vlekken kan wegwassen, zodat die hele huid egaal crème zou worden. Die vlekken zitten erin en die gaan er nooit meer uit, waar je het ook mee zou proberen. En zo weet je ook dat wat je ook zou gebruiken, welk bleekmiddel of welk wasmiddel ook, je de huid van een Moorman niet kunt veranderen. Die blijft donker. Bij het zwarte af. Nou, zo zegt God, is het nou ook met de zondaar die geleerd heeft kwaad te doen. Die in de zonde terechtgekomen is omdat hij de zonde gekozen heeft. Zo'n mens kun je niet kunt krijgen. En zo ziet u dat de moorman door de profeet Jeremia gebruikt wordt om een aspect te laten zien van wat het betekent om zondaar te zijn. Er is van zo'n zondaar geen goed meer te verwachten. Is je ziel eenmaal zwart door de zonde, dan blijft die ziel zwart door de zonde. En als ik dan nog even terugdenk aan wat Jesaja 18 zei over de heerszuchtigheid, de oorlogszuchtigheid van de moren, dan valt het ook niet moeilijk om dat door te trekken en toe te passen op de mens. Daar zou je inderdaad ook van kunnen zeggen, hier is ongeveer een is-gelijkteken te plaatsen. Want dat zit de gevallen zondaar immers ook in zijn bloed, om te heersen. Niet om gehoorzaam te zijn, niet aan God gehoorzaam te zijn, niet aan Gods geboden gehoorzaam te zijn. Wel nee, zonde is juist opstand. Zonde is, ik wil geen wet boven mij, ik wil ook geen wetgever boven mij. Tegen de Heere zeggen we, zoals het ergens in het woord van God verwoord staat, wij zijn Heeren. Wij zullen niet tot u komen. Een mens, een gevallen mens, weigert te buigen voor God. En die gedachte dat die moren zo ver weg waren, ver van het heiligdom, ver van de dienst der verzoening, ver van het altaar, ver van alles waar de Heere zijn evangelie in geopenbaard heeft, ver van God. Dat kun je van de zondaar ook zeggen. Van God afgevallen. En waar zijn we nou terechtgekomen? Slaven van de zonde geworden. Onderdanen van de vorst der duisternis. Zoals Paulus dat in Efeze 2 schreef van de Efeziërs toen hij het had over hoe het vroeger met hen was. Er is wat veranderd bij die Efeziërs, ze zijn tot de levende God bekeerd. Maar voor die tijd, zonder God leefden jullie, zegt de apostel. Inderdaad, die moorman is het beeld van de zondaar. En laat ik dat nou maar niet in het abstracte blijven zeggen. Laat ik het maar wat dichterbij brengen door het zo te formuleren, die moorman is ons beeld. Want dat is de trieste werkelijkheid van ons leven. Zonder God. En dus verloren. Verloren in onze zonde. Vuil, onrein, verdorven. Zonder de mogelijkheid dat dat ooit nog eens anders wordt. Zonder de mogelijkheid dat wij het ooit anders kunnen maken. In feite, en laten we dat eerlijk zeggen, in feite is onze situatie een hopeloze situatie. En alleen als er een wonder gebeurt. Maar niet minder dan een wonder. Alleen als er een wonder gebeurt, en dat zal Gods werk doen, want anderen doen geen wonderen. Gij alleen doet wonderwerken. Gij alleen zijt God, zegt Psalm 68. Alleen als God aan het werk gaat en een wonder aan ons doet, dan wordt het anders. Gemeente, hebt u voor die werkelijkheid al eens oog gekregen? Hebt u uzelf zo leren kennen? En dat geldt nou niet alleen van volwassen mensen. Dat geldt nou niet alleen van mensen die op een bepaalde leeftijd tot hun verstand zijn gekomen en als ze nu zondigen dat met hun volle verstand doen. Dat geldt ook van de kleine kinderen. En we hebben het vanmorgen uit het formulier voor de doopsbediening ook weer gehoord. Dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn. En daarom onmogelijk in het rijk van God kunnen komen. Tenzij daar dat wonder gebeurt. Dat we opnieuw geboren worden. En het is zaak dat wij die dingen gaan beseffen. U zegt, maar wij zijn toch niet in een heidenland geboren? Je kunt toch dat niet helemaal overbrengen van Moren, ver weg. Wij zijn op het erf van het verbond geboren. En het is toch ook niet het enige als het formulier voor de doopsbediening spreekt over kinderen des toorns. Er worden toch ook andere dingen gezegd. Er wordt toch ook gesproken van God die rijk is in barmhartigheid en die zijn verbond opricht. Het verbond met Abraham, zijn vriend, dat hij bevestigt van kind tot kind. Je kunt het toch niet helemaal zo naast elkaar plaatsen alsof het aan elkaar gelijk is. Wij zijn toch niet in een heidenland geboren. Terecht. Terecht zegt u dat. Maar we zijn wel... of niet soms, afstammelingen van Adam. En alleen al als afstammelingen van Adam zijn we allemaal gevallen mensen. En dan is het een voorrecht dat God die gevallen mensen, althans een deel van hen, plaatst op het erf van het verbond. Zoals het voor Israël ook een voorrecht was dat ze geplaatst werden binnen die omheining, binnen die middelmuur des afscheidsels. En dat de Heere hen deed wonen daar waar de dienst der verzoening plaatsvond. Het is een groot voorrecht om het verbond bevestigd, betekend en verzegeld te krijgen. Maar zegt dat iets over ons binnenste? Zegt dat iets over de kleur van onze ziel? Of zijn wij, ondanks dat we op het erf van het verbond geboren zijn, wat onze ziel betreft, nog steeds zwart? En nog steeds vervreemd van God? Ja, en dat is onze nood. En als de Pinkstergeest gaat werken, en u weet, hij werkte allereerst in Jeruzalem. Hij werkte allereerst onder die Joden die daar samengekomen waren, die daar woonden en die daar uit alle windstreken van de wereld van die tijd gekomen waren om het wekenfeest te vieren. Als de geest gaat werken, dan gaat hij aan die zwarte ziel ontdekken. En dan doet hij de vraag ontstaan in degene die hij verslaat in hun binnenste. Wat moeten we doen, mannenbroeders? Dan stelt de Heilige Geest deze werkelijkheid aan de orde. En dan maakt hij dat we iets van onze nood gaan beleven. Dat we van nature ver van God zijn. En onbekwaam tot enig goed. En geneigd tot alle kwaad. En we gaan ontdekken. En daarom die vraag, wat moeten we doen? Wat moet er gebeuren? Hoe komt het in orde? Vandaar die vraag die voortvloeit uit de ontdekking als God niet ingrijpt, als de Heere me niet redt, als de Heere geen wonder van zijn almacht en van zijn genade verricht, dan komt er van dit kind des toorns in der eeuwigheid niets terecht. En dat God dat wonder gaat doen, dat is nou juist de boodschap van onze tekst. Want Morenland zal zijn handen gaan uitstrekken tot God. En dat is de ware God. Dat is de God van wie ze vervreemd waren. Maar dat is de God die hen nu nabij gaat brengen. Wat is dat? Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. Gemeente, voordat Morenland dat ooit kan doen, moet er eerst wat anders gebeuren. Er is een vooronderstelling bij de woorden van onze tekst. Want hoe zal Morenland, als ze vervreemd zijn van God en ver weg en onbekend met de God van Israël, hoe zal Morenland zijn handen nou uit gaan strekken naar God? Dan moet God eerst zijn handen hebben uitgestrekt naar Morenland. Dat gaat er toch aan vooraf? Anders gezegd, dan moeten ze daar in Morenland toch van die God van Israël gehoord hebben. En dan moet het gerucht omtrent die God van Israël in de harten van die Moren toch iets teweeg gebracht hebben, waardoor zij belangstelling voor de God van Israël gingen krijgen. En waardoor ze niet alleen maar belangstelling voor hem krijgen, maar waardoor ze ook belang bij hem hebben gekregen. Nog weer anders gezegd, dan moeten er boodschappers uitgegaan zijn, onder andere ook naar Morenland, om daar te vertellen van Israëls God. En van het werk van Israëls God. En van de deugden van Israëls God. En van de middelaar die Israëls God gegeven heeft. En dan moet daar onder de Moren ook gebeuren dat werk wat onmisbaar is, want anders dan kan dat evangelie gebracht worden, maar dat valt altijd op dove, dichte oren, tenzij de Heilige Geest zich eraan paart. Daarom moet in Morenland ook de Heilige Geest aan het werk, om gesloten harten te openen en dove oren te ontsluiten. Daarom moet in Morenland ook het waarachtige geloof gewekt worden, zodat wanneer het evangelie gepredikt wordt, dat evangelie ook met het geloof gemengd is in degene die het horen. Want anders reageert er nog geen mens. Anders strekt nog geen enkele Moorman zijn handen uit naar God. In feite is de belofte van onze tekst dus een belofte allereerst dat ze in Morenland van de Heere te horen zullen krijgen. Dat ze in de heidenwereld, en laat ik het even iets breder maken dan dat ene land dat hier met name genoemd wordt. Er wordt hier trouwens ook over Egypte gesproken en leest u verder in het woord van God, dan vindt u nog andere namen. En we gaan straks uit de 87ste psalm nog zingen waar de Tyriër ook genoemd wordt en de Filistijn. In die wereld van afgodendienaars, in die wereld van mensen die een andere God aanhangen, zal het evangelie gebracht worden. Nou, hoe dat gegaan is, dat wordt ons fragmentarisch in het woord van God verteld. Wij weten bijvoorbeeld hoe het op Cyprus gekomen is, en we weten bijvoorbeeld hoe het in Klein-Azië gekomen is, en we weten bijvoorbeeld hoe het in Griekenland gekomen is, maar hoe het Frankrijk bereikt heeft en hoe het Spanje bereikt heeft en hoe het verder door Noord-Afrika getrokken is en hoe het Afrika binnengegaan is tot verder naar het zuiden toe, daar wordt ons in de Bijbel nauwelijks iets over verteld. Maar we mogen uit het woord van God, uit de waarachtigheid van de beloften Gods weten, dat er inderdaad ook in die donkere landen, in het binnenland van Afrika, evangeliepredikering zou komen en is gekomen. In feite vind je daar al wat van in het Oude Testament. Als je in de tijd van Salomo leest van de koningin van Sheba. die daar die hele reis voor gemaakt heeft uit haar land naar Jeruzalem. En je leest er in het Nieuwe Testament van, daar heb je weer zo'n moorman, die kamerling uit Candacee, die die reis ook gemaakt heeft uit zijn land naar Jeruzalem. En die we ontmoeten als hij ondertussen op de terugreis is en daar een gesprek krijgt onder de leiding, onder de besturing van de Heilige Geest met de evangelist Filippus. En voor wie die reis, die lange reis, tot een eeuwige zegen geweest is. Waarom ging die koningin van Scheba naar Jeruzalem toe? Waarom ging die moorman uit Handelingen 8 naar Jeruzalem toe? Reislustige mensen die graag eens een poosje op vakantie gingen, geen sprake van. Ze hadden van de God van Israël gehoord. En dat was maar niet de mededeling die ze hoorden en vergaten. Dat was maar niet de mededeling waar ze kennis van namen en die ze interessant vonden, maar waar ze verder niks mee deden. Nee, nee, die boodschap die heeft hen bezig gehouden zodanig dat ze er niet meer van loskwamen, maar dat ze al de moeite moesten en wilden ondernemen die aan zo'n reis verbonden waren en die er de tijd voor beschikbaar stelden, want zij wilden daar meer van weten. Niet uit nieuwsgierigheid, maar uit heilbegeerte. God heeft zijn boodschap in Morenland laten doordringen. Door handelslui, ik weet het helemaal niet. Laat dat allemaal aan de Heere over. Maar het is verkondigd. Er is een God die hoger is dan alle goden. Er is een God die wonderen werkt. En die God heeft zijn heiligdom in Jeruzalem gebouwd. En wat er verder ook allemaal maar bij het evangelie hoort. Die boodschap is gebracht. En die boodschap is gehoord. En die boodschap is door die en gene in Morenland geloofd. En toen zijn ze gekomen. En gemeente, zo werkt de Heere immers altijd. Dat is toch nog zijn methode om mensen onder het evangelie te brengen en ze tot het evangelie te trekken. Het geloof is toch altijd uit het gehoor. En het gehoor is toch altijd door het woord van God. En omdat dat zo is, daarom zendt de Heere goedertierenlijk boodschappers van deze zeer blijde evangelietijding uit. En daarom mag het ons ook keer op keer verkondigd worden. En daarom zijn er die uitgaan naar andere landen om de boodschap van deze genadige God door te geven, opdat ook anderen het zouden weten. Wat zegt dat dan voor ons? Gemeente, wij kunnen wel eens zitten met de vraag, en het is helemaal nog niet zo slecht als we ermee zitten met die vraag. Wij kunnen wel eens zitten met de vraag, hoe komt een mens nou tot God? Hoe komt een mens, hoe kom ik in de verlorenheid van mijn bestaan? En nou ga ik even uit van die situatie die ik zo pas beschreven heb en waar de Heilige Geest kennis van geeft als hij overtuigend gaat werken in de ziel, als hij de zwartheid en de vuilheid en de onreinheid van ons bestaan ons voor ogen stelt. Hoe komt zo'n mens tot God? En dat is een vraag van belang. Ik weet niet of u er wel eens mee gezeten hebt. Hoe kom ik ooit tot God en hoe kom ik ooit verzoend met God? Maar hoe belangrijk die vraag is, vanmorgen in onze tekst wordt ons toch nog een ander aspect getoond. Daar worden we niet bepaald bij de vraag, hoe kom ik tot God? Maar daar worden we bepaald bij het antwoord op de vraag, hoe komt God tot de mens? Want dat gaat er wel aan vooraf. Voordat er een moorman ooit aan zal denken om tot God te gaan. Voordat het ooit een vraag in het leven van een zondaar kan worden. Hoe word ik met God verzoend? Komt God eerst tot die mens. Voordat, ik citeer de woorden van onze tekst nu letterlijk. Voordat een mensenkind ooit zijn handen gaat uitstrekken tot God. Breidt de Heere eerst zijn handen uit tot die mens. En die mensen zijn naar zijn eigen getuigenissen een wederhorig en een tegensprekend volk. Hebt u dat wel eens ervaren? Dat God naar de zondaar vraagt. Je ziet dat toch in Genesis 3 ook. Onmiddellijk, als de mens zondaar geworden is, als de zondeval een feit geworden is, dan slaat de vrees, de schrik de mens om het hart. En als hij dan aan de wind des daags hoort dat de Heere op bezoek komt, dan weet Adam niks anders te doen dan te proberen, en het is futiel, het is ijdel, te proberen weg te kruipen ergens tussen de struiken van de Hof van Eden. En hij zegt tegen God, ik vreesde. Vraagt hij naar God? Valt hij op zijn knieën zodra het tot hem doordringt wat hij gedaan heeft als hij Gods gebod overtreden heeft? Zegt hij tegen Eva, o Eva, wat hebben we nou gedaan? Laten we God bidden, laten we de Allerhoogste smeken dat hij ons deze zonde vergeven zal. Geen sprake van. God zoekt die mens. Die al bevende voor hem vlucht. En die als het aan hem gelegen had, daarin volhard zou hebben tot zijn dood toe. Al bevende bij God vandaan vluchten. En nooit naar God terugkeren. Enerzijds niet uit vrees en anderzijds niet omdat zijn hart nu vol vijandschap tegen die God geworden is. Maar God. Die rijk is in barmhartigheid. Hij loopt die weglopende mens achterna. En het klinkt uit zijn mond. Waar zijt gij? En dan blijkt dat de Heer inderdaad wat terecht te zetten heeft met die mens. Maar het blijkt ook dat hij in bewogenheid en in barmhartigheid aan die wegvluchtende mens zijn zoon belooft. Dat wil zeggen zijn armen nog naar hem uitbreidt. En zijn evangelie nog laat horen. Dat wonder dat het van God uitgaat. Altijd. Bij iedereen die zalig wordt. Dat wonder dat de Heere het initiatief neemt om ons het evangelie te laten horen. Zondag aan zondag. En ook op maandagmorgen. Tweede Pinksterdag. Omdat de Heere geen lust heeft in ons verderf. Daarom staat hij vanmorgen voor ons. Hoe zwart onze ziel ook is. Hoe afkerig ons bestaan ook is. Hoe onmachtig de zonde ons gemaakt heeft. Hoezeer we kinderen des toorns zijn. Die in het rijk van God niet kunnen komen. Tenzij we opnieuw geboren worden. Daarom staat God toch nog voor ons ook vanmorgen. En hij zegt, komt herwaarts tot mij. Want ik ben God. En niemand meer. Dat is een wonder. Of niet? Dat is een wonder dat wij nog keer op keer met het woord van de Heere in aanraking mogen komen. Dat vindt u toch niet gewoon? We raken aan een hoop dingen in ons leven zo gewoon, maar dat is niet goed. Hier moeten we nooit aan gewend raken. Dit moet altijd een wonder voor ons zijn. Dat de Heere met het woord van zijn genade, met de boodschap van zijn zaligheid, nog tot ons komt. En als het dan gebeurt bij die moren, dat het evangelie hen ook bereikt, Dan zie je de reactie komen, vrucht van het werk dat de Heilige Geest verricht samen met het woord. Dan gaan ze hun handen uitstrekken tot God. En dan kan ik de vraag gaan beantwoorden, wat wordt daar dan mee bedoeld? De handen uitstrekken. Gemeente, ik zie dat allereerst als een gebaar van hulpeloosheid. Handen uitstrekken, dat doet een bedelaar om wat te ontvangen. De handen uitstrekken, dat doet een klein kind dat in gevaar verkeert en dat allebei zijn handen naar zijn moeder uitstrekt met de bedoeling, help me toch. De handen uitstrekken, dat doet een blinde die op onbekend terrein loopt en die niet weet waar de gevaren dreigen en die de hulp van een ander inroept. Leid me alsjeblieft, wees mijn gids. Een gebaar van hulpeloosheid. En dat gaan die Moren nou doen. Dat heerszuchtige volk wordt een hulpbehoevend volk. En ze erkennen dat ze hulp nodig hebben. En ze erkennen dat ze zichzelf niet kunnen helpen. En ze aanvaarden die vernedering. Want een vernedering is het om te moeten erkennen dat je jezelf niet meer helpen kunt. Dat je aan het eind van je Latijn bent. Dat je het op moet geven. Vernederend is het om te moeten erkennen ook tegen de Heere, Heere, ik weet het niet meer. En ik kan het niet meer. En er is voor mij geen mogelijkheid meer. Wilt u me helpen? Wilt u mij alstublieft helpen en redden? En daar heb je nou tegelijkertijd aangegeven op welke manier de Heere zondaar graag tot zich ziet komen. Wat wordt nou met die enkele woorden, de handen uitstrekken, ons als voor ogen getekend? Of als een bedelaar, of als zo'n klein kind in gevaar, of als zo'n blinde. Zo tot hem gevloden komen. Dat is ook de enige manier om door hem geholpen te worden. Je kunt niet oplopen naar de Heere toe met al de trotsen, met al de mogelijkheden die je zelf nog bezit. Wat heb je dan trouwens aan de Heere te vragen als de fariseer de tempel binnengaat, zogenaamd om te bidden? Dan is er geen één verzoek wat hij over zijn lippen krijgt, want hij heeft alles en hij kan alles. Maar dat is niet de weg. De weg die God de mens wil zien gaan, de weg die de Heere een mens leren wil, dat is de weg van ik breid mijn handen uit naar de hoge. Ik strek mijn handen uit als een hulpeloze tot u. O God, wees mij, de zondaar, genadig, hulpeloos en afhankelijk. En noodruftig. En dan erkent een mens daarin tegelijkertijd zijn schuld. En zijn opstandigheid. En zijn vervreemding van God, Heere, ik ben verloren. Ik ben verdorven. Ik ben van u afgevallen. Er is verzet in mijn hart. En ik heb in het verzet tegen u al zoveel jaren volhard. Ik ben een buitenstaander. En ik heb nergens recht op. En als die Moren de handen tot God uitstrekken, dan spreken ze daarmee tegelijkertijd uit dat ze voor de hulp die ze nodig hebben bij hun eigen goden ook niet meer terecht kunnen. Want daar gingen ze vroeger naartoe. En daar strekten ze vroeger hun handen naar uit als ze hulp nodig hadden. Maar dat is voorbij. Want die goden zijn geen goden. Dan nemen ze afscheid van. Er is een keus gevallen in hun hart. Nou is het in uw leven zo ver gekomen, gemeente. Ik strek mijn handen uit tot de Heere. Dat Hij mij helpen zal. En opdat Hij me genadig zal zijn. Er is toch immers geen andere God. In de hemel niet, op de aarde niet. Waar we ook zoeken, er is toch geen andere helper. Ja, maar een mens kan dat van zichzelf niet. Dat doet hij toch alleen maar als vrucht van het werk van de Heilige Geest. Zo'n moorman die zal zijn handen toch nooit tot God uitstrekken als de Heilige Geest zijn handen daartoe niet beweegt en zijn hart daartoe beweegt. Vanzelfsprekend, dat zal het werk van de Pinkstergeest zijn. Dat is het ook geweest bij de Mooren. En dat is het bij iedereen die tot God vlucht. Dat gebeurt nooit vanzelfsprekend, dat gebeurt nooit uit eigen inzicht of waaruit dan ook. Heeft die Moorman dat dan begrepen, dat het werk van de Heilige Geest is? Heeft die Moorman dat geweten? Toen hij zijn handen tot God begon uit te strekken. Oh, nou is de Heilige Geest in me aan het werk. Gemeente, hij heeft geen eens tijd gehad om erover na te denken of dat wel werk van de Heilige Geest was, ja of nee. Hij kon daar niet theologisch over redeneren. Waarom niet? Onze tekst zegt dat hij haast had. Dat hij haast had. Moorenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. En als een mens haast heeft, kan hij ook niet meer theologisch op allerlei niveaus debatteren en redeneren en de rechtzinnige waarheden debiteren. Als een mens haast heeft om gered te worden, dan vlucht hij. Dan roept hij. Dan schreeuwt hij: wees mij genadig. Dus, alweer de gedachte om mee te nemen, haast hebben. En dan niet zoals wij haast hebben, we hebben nogal eens haast, niet waar. We hebben zoveel haast dat we er hartkwalen van krijgen, ik kan ervoor meespreken. Maar deze haast, omdat de tijd zo kort is. Deze haast om geborgen te zijn. Om bij God te mogen komen. Om met God verzoend te mogen zijn. Haast omdat ik buiten Jezus sterven moet. En een eeuwig zielsverderf mijn lot is. En hij alleen mijn redder en mijn zaligmaker wezen kan. Daarom haast om mijn handen tot God uit te strekken. U zegt maar, mijn hand is lam. En ik kan mijn hand niet bewegen. Nou, laat dat dan zo zijn. Maar dan zegt het geloof. Toch nog, Heere, u bent machtig om mijn lamme hand toch ook vast te grijpen. Een ander zegt, mijn handen zijn zo vuil dat ik ze niet durf uit te strekken tot God. U moest eens weten dat de Heere er nou uit precies op ingesteld en op berekend is om mensen met vuile handen tot zich te zien komen. En ik zou maar niet wachten tot uw hand eerst schoon is. Of dat u op uw eigen manier en met uw eigen hulpmiddelen uw handen eerst hebt schoon gewassen. Voordat u ze gaat uitstrekken. Want als je daarop wacht, dan kom je te laat. Hoe vuil ze ook zijn, strek ze maar uit. Maar mijn handen zijn leeg en ik heb de Heere niks aan te bieden. Hoe leger, hoe beter. Want armen worden met goederen vervuld. En weet u, gemeente, dit woord van God, dat geeft tenslotte de garantie dat het allemaal nog gebeuren zal ook. Er moet heel wat gebeuren, wil een mens tot God gaan. En wil een mens capituleren en wil een mens zijn handen tot God uitstrekken. En als een bedelaar of als een blinde zich door de Heere laten redden. Of als een kind, als een klein kind zich door God te laten oprapen. Er moet heel wat gebeuren. En een mens moet op zijn knieën komen. En een mens moet heel zijn oorspronkelijke bestaan leren doorstrepen. En al zijn eigen verwachtingen en al zijn eigen gerechtigheden kwijtraken. De tekst geeft de goddelijke garantie dat het toch gebeurt. Met Morenland en met alle die zich in die Moor herkennen. Want er staat Morenland zal zich haasten zijn handen tot God uit te strekken. En waarom zal dat gebeuren? Omdat God het doet. Omdat God zegt, ik wil. En zij zullen. En daarom moeten wij niet zeggen, zolang er nog zulke woorden in de schrift staan, och, mocht er ooit nog maar eens een Moor ook komen. En mocht het ooit maar eens een keer gebeuren dat het mij ook te beurt viel. Nee, nee. Dat is niet de taal van het geloof. Morenland zal. Het ligt in Gods voornemen. En het welbehagen des Heren zal door de hand van de Zonen Gods gelukkiglijk voortgaan. Het ligt in de verdiensten van Christus dat er ook vandaag nog zondaren zalig zullen worden. Het ligt in de garantie van het werk van de Heilige Geest dat er ook vandaag nog mensen toegebracht moeten worden uit noord en zuid en oost en west. En God heeft het beloofd. Dat hij het doen zal. En dat mag ook nog een kracht zijn bij de opvoeding van je kinderen. Dat de Heere nog niet klaar is met het toebrengen van zondaren. En dat is de troost. Als je preken mag en preken moet. Dat de Heere nog niet klaar is met het toebrengen van zondaren. En dat is de garantie die God geeft. Zodat de drie enige God. Uit de moren en uit hen die als moren zijn, straks toch voor eeuwig de lof en de aanbidding zal ontvangen. Amen. Psalm 86, het vijfde vers. Laten wij danken. Ja, Heere, gij zijt God en gij alleen. En u bewijst dat ook. U bewijst dat in de werken uw handen. U bewijst dat in het zalig maken van zondaren. Want wat nou nergens mogelijk is in geen enkele godsdienst en geen enkele menselijke wijsheid of wijsbegeerte, dat doet gij, gevallen mensen, vijanden van God, zwart door de zonde en door de dienstbaarheid, vervreemd van u en van uw genade, vluchtelingen, opstandelingen, om van zulke mensen vrienden te maken, om ze met u te verzoenen. Heren, dat is dat goddelijke, wonderlijke werk dat u ondernomen hebt en dat u voort zult zetten en dat u voltooien zult, totdat u ze allemaal bij u hebt, verlost van al hun zwartheid en verlost van al hun vuil en verlost van al hun ongerechtigheid en eigen gerechtigheid. Heren, en daar zorgt u nou zelf voor. We danken u voor het evangelie. We danken u voor het woord en voor de geest die het woord gebruikt en toepast. En nu kan het goed komen. Nu kon het met de moren zelfs goed komen. En nu kan het met een zondaar die zichzelf leerde kennen zelfs nog goed komen. Nu kan het met een mens die aan het eind is van alle mogelijkheden die hij zelf zou kunnen bedenken. En die niet meer weet links of rechts of voor of achteruit te gaan. Nu kan het met een uitgewerkte zondaar. Nu kan het met een tollenaar die een achterafplekje in de tempel zoekt. Om zijn schuld voor God te belijden. Goed komen. Want gij zorgt ervoor dat Morenland zijn handen zal uitstrekken tot God. En dat hij dat nog doet met haast ook. Heere, wilt ge het onder ons ook doen? Mensen onwederstandelijk trekken. Mensen door uw genadekracht winnen voor u en voor uw dienst. Jonge mensen ook, Heere. Ja, vooral jonge mensen, kinderen. En sla niemand over. Wilt ge uw genade groot maken en uw werk onder ons tot openbaring brengen. Wees zo met een ieder van ons, Heere. Ga met ons verder deze dag. Wil met de jeugd zijn die nog bij elkaar komt in een jeugdappel, om daar ook naar uw woord te luisteren. Zegen dat woord in hun leven. En wilt u uw genade in alle dingen rijkelijk bewijzen om Jezus wil. Amen. Psalm 87, het tweede en het derde vers. Gaat ons heen in vrede en draagt met uw Gods zegen de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.